We praten dus vandaag enerzijds over het Koninklijk Instituut Spermali met mensen die daar ook te werk gesteld zijn. Dan hebben wij ook ouders in onze studio, ouders dus van ofwel visueel en of auditief gehandicapte kinderen. En ook mensen, en dat lijkt misschien op het eerste gezicht een beetje eigenaardig, ook mensen van een motocrossclub. Maar dat het niet zo eigenaardig is, dat gaan we straks verduidelijken. Misschien eerst eens de mensen heel kort aan u voorstellen. Het is een tafel rond aan gasten vandaag. Ik ga gewoon met de wijzer van de klok mee, dus de mensen zitten een beetje kriskras door elkaar. En ik begin met een stem die wel niet zo onbekend zal klinken voor de luisteraars van Maldegem. Dat is de heer Louis Timmerman. Daar werd te werk gesteld op het OCMW van Maldegem, maar wellicht nog meer bekend als feestvierder. En misschien nog meer als feestorganiseerder, want hij is, zoals je weet, voorzitter van het comité voor initiatief hier van Maldegem. Dat dus telkens een jaar instaat voor de grote kermis, onder andere dat. Louis, je bent hier wel in een andere gedaante vandaag, geloof ik?
Ja, helemaal anders. En ik denk dat het niet zo eenvoudig is om te zeggen, we zijn hier gewoon met een paar ouders als moeder of vader met een gehandicapt kind. En op dat vlak moet ik zeggen dat het niet zo sterk persoonlijk is vandaag dat we hier zijn, maar dat we hier zijn namens een hele groep van ouders die we dan situeren tussen Limburg en de zee, die allemaal, zij het een blind, een slechtziend, een doof of een slechthorend kind, op Spermali hebben. En als ouders, men kan dat niet in reglementen uitdrukken, maar men kan het gewoon zeggen, die ouders vormen één band die sterker is dan we misschien zelfs denken.
Dan gaan wij, om de voorstelling compleet te maken, toch even het gele rijtje af. Heel kort. Naast Louis zit Sabine. Jij bent opvoedster in Spermali.
Ja.
Hoe lang werk je daar al?
Een zevental jaar.
Misschien over jouw werk daar, concreet met de kinderen die daar verblijven, zo dadelijk meer. Naast jou zit William.
Dat klopt, ja.
En jij werkt dan als orthopedagoog. Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Want dat klinkt nogal indrukwekkend.
Ja, dat is eigenlijk wel niet. Spermali is een vrij grote instelling. En daarom is het wel belangrijk om de verschillende medewerkers die in de instelling werken, om die op elkaar wat af te stemmen. Zodat wat de leerkracht doet, de opvoeder doet, de therapeut doet, een beetje in dezelfde banen geleid wordt, zodat het dus optimaal verloopt ten aanzien van de kinderen zelf. Ik denk dat de essentie is van wat wij doen.
Dus jullie zijn eigenlijk een beetje de organisatoren, de coördinatoren van heel de werking, als ze op elkaar afstemmen, terwijl Sabine nu bijvoorbeeld als opvoedster dan meer eigenlijk met de leefgroepen zelf gaat omspringen en gaat werken.
Precies, ja.
En dan helemaal aan het eind van de tafel zit Patrick Gillebert.
Goedendag.
Jij houdt je specifiek bezig en bent verantwoordelijk voor dat weekend.
Dat klopt. Ik ben dus
ontgaan in het weekend.
Binnen het grote geheel dat Spermali toch wel is, is mijn specifieke taak dan in te staan voor de werking en de organisatie van deze weekend- en vakantiewerking. Daarnaast werk ik ook dus wel nog effectief bij de kinderen in de leefgroep. Dus deeltijds ben ik verantwoordelijk voor de organisatie, deeltijds werk ik met de kinderen.
Dan aan de andere kant van de tafel Jean de Lille. Ook die meneer is betrokken bij de ouderwerking. Misschien, Jean, kun jij nog iets meer vertellen rond de hechte band die jullie als ouder van zo'n gehandicapt kind vormen?
Wel, het is natuurlijk een band, je moet bijna zeggen dat het een familiale band geworden is. Ik geloof dat mijn kindje nu een 10,5 jaar op Spermali is. Ik heb daar enorme veel vrienden leren maken. Door ouders die met dezelfde problemen zitten. En werkelijk, het is daar dat je je echte vrienden leert kennen.
Dan aan de andere kant of naast meneer De Lille. Twee mensen van de motocross, en ik zei het al bij het begin van het programma, wat komen motocrossers of althans mensen van een club rond Dirk van de Geugde, want daar gaat het toch om, wat komen die kijken bij een instituut als Spermali?
Dus het volgende. We hebben vorig jaar een keer naar Steenbrugge geweest, waar dus ook dus een inrichting werd gedaan, dus de voordelen van de Spermali. Nu, is dat bij ons in het bestuurlijke besproken geweest om dus eventueel ook zoiets te gaan doen. En zo zijn wij met die mensen in contact gekomen en waren wij dus bereid om dus een barbecue in te richten met medewerking van onze club en ook met medewerking dus van mensen die bij Spermali werken, dus ook voor die mensen mee te helpen bij ons, dus op die dag, dus dat we 4 juni dus zal doorgaan bij in het industrieterrein. Maar dan misschien
ja, misschien kan uw collega daar iets meer over vertellen. U bent Siegfried van de Geuchten, voorzitter van de supportersclub rond jouw zoon Dirk. Ja. En dan naast jou zit, even kijken, uw secretaris, ik zou bijna zeggen, ondersecretaris Willy de Lille is dat.
Ja,
misschien kunt u iets concreets zeggen rond die activiteit die doorgaat op 4 juni. Het wordt een barbecue, geloof ik.
Dat wordt een barbecue, maar wij hebben dat anders geformuleerd, dus het is een varken aan het spit. Wij hebben dat vorig jaar voor de eerste keer gedaan. Dat is een groot succes geworden. En nu proberen wij dat om dat zelfs in het groot te doen. Dus met 2 varkens aan 2 spitten tegelijk. Het is geen recordbreking dat wij doen. Mm-hmm. Maar wij hopen toch dat dat een succes wordt. De voordelen van die mensen van Spermali.
Meer details over die activiteit zelf, over die barbecue, krijg je dan op het einde van het programma. We weten dus al dat er een activiteit wordt ingericht ten voordele van Spermali en meer bepaald van die weekendopvang van Spermali. Daarmee hebben wij de voorstelling gedaan, hebben wij ook het probleem geschetst. Zo dadelijk, na het volgende muziekje, gaan wij toch een beetje dieper ingaan op die instelling zelf. En dat was Benny Nijman. Louis, jij hebt ons al verteld, jij moet zo dadelijk het huis uit, je hebt andere verplichtingen nog. Daarom ga ik misschien een klein beetje buiten het stramien zoals wij ons dat hadden voorgesteld. En zou ik toch graag nog eens iets vragen rechtstreeks aan de ouders van een kind dat bijvoorbeeld in Spermali verblijft. Want ik denk dat wij daar nogal gemakkelijk en licht over gaan. We gaan ervan uit, je hebt een kind, het is gehandicapt, auditief, visueel, sensorieel. En dan gaat het naar een instelling. Maar misschien springen wij daarmee wel een stap te ver. Wat ik bedoel is, als ouder word je geconfronteerd bij de geboorte van een kind. Dan kijk, dat kind heeft een handicap. En dan kan ik mij voorstellen, de eerste dagen, weken, maanden, dat er een soort ontreddering plaatsvindt bij je. Je gaat iets anders verwachten misschien en dan ga je zoeken, wat zijn er van mogelijkheden, waar moet ik heen, bij wie kan ik deskundige hulp verkrijgen. Kun je daar iets over kwijt?
Wie of Jean? Of het is niet zo eenvoudig. Ik mag persoonlijk zijn, maar ik denk dat ik ook algemeen ben. En dat is niet alleen voor ons, dat is voor alle ouders die ooit een gehandicapt kind bij de geboorte dus ervaren. Dat is een wereld die instort. Gewoon een wereld die instort aan mogelijkheden en zo meer. En stuk voor stuk zal men dat proberen te verwerken. En hetgeen dat Jean daar gezegd heeft, men verwerkt dat het best bij, laat me dat woord nu op die manier gebruiken, bij andere ouders, soortgenoten, mensen die hetzelfde voor hebben. Zij dan een auditief gehandicapt, een visueel en mentaal gehandicapt kind. Die ouders begrijpen elkaar ergens. Dat is iets dat niet onder woorden te brengen is. En op een bepaald moment gaat men dan op zoek, men krijgt raad en men zegt men zou moeten naar die dokter gaan en men zou moeten naar die dokter gaan en naar die. En dan denk ik dat iedere moeder en iedere vader, en diegenen die in dit geval zijn, die zullen dat waarschijnlijk beamen. Wij zouden de wereld rondgaan op dat moment om daar iets aan te verhelpen. En als ik bedoel de wereld rond, dan is dat inderdaad ook zo. En trouwens, de ervaring leert dat mensen de wereld rondgaan daarvoor. Maar op een bepaald moment komt men dan tot de nuchtere vaststelling, kijk, dat is een levenssituatie voor uw kind, waar uw kind zal moeten leren mee leven. En het kind leeft daarmee. En het kind leeft daar ook op zijn manier gelukkig mee. Ik denk dat de ouders misschien ongelukkiger zijn dan het kind zelf. En op een bepaald moment gaat men dan ergens terecht. of komt men dan ergens terecht? Zij het in een instelling, zij het onder andere begeleiding. En na zoveel jaar, en Jean heeft dat ook ervaren, en ik zelf ook, en de andere ouders namens wie dat we hier vandaag spreken ook, op een bepaald moment komt men dan tot de vaststelling dat het kind ergens misschien gelukkiger is dan wij ons voorstellen. En dat wij onszelf, feitelijk omdat we allemaal voorstellen hebben over de toekomst en zo meer, dat wij ons ongelukkiger voelen dan het kind zelf. En tenslotte, op een bepaald moment moet men dan zeggen, kijk, het kind is gelukkig, het kind kan gelukkig zijn in zijn situatie, wel vooruit nu. En dan proberen we daarmee te leven. En dat gaat de ene dag makkelijker dan de andere. En we denken soms dat we er bovenop zijn. En om de dag nadien dan terug tot de vaststelling te komen dat we terug gaan op de grond staan. Dat we terug naar beneden vallen. Dat we terug moeilijk hebben en zo meer. Maar ik denk dat wij ons op een bepaald moment ook gelukkig achten. En gelukkig weten dat wij niet alleen zijn die voor dat kind zorgen. Maar dat er ook instellingen zijn, dat er ook veel mensen zijn. En gelukkig mogen we zeggen dat het begrip naar de kinderen toe, van gehandicapte kinderen toe, dat het begrip daar naartoe heel wat, hoe zou ik zeggen, positiever geworden is in de laatste jaren. En ik denk dat op dat vlak dat wij gewoon een stap aan het vooruit gaan zijn.
Jean, dat gaat allicht ook voor jou op. Dat je dus eigenlijk enerzijds het kind hebt waar je het allerbeste voor wilt, qua zorgen, qua hulpverlening, revalidatie. Maar dat je dan daarboven als platform ook toch dat gevoel hebt van wij ouders, wij zijn eigenlijk, laat het ons toch maar zo zeggen, getroffen eigenlijk door een lot, een blind lot. Maar wij hebben dan die steun aan elkaar als platform daarboven, groep van ouders.
Ja. Inderdaad, ik kan me volledig bij Louis aansluiten, wat hij daar verteld heeft over het hebben van een gehandicapt kind. Bij de geboorte, men is vol verwachting natuurlijk van een gezond kind te hebben. Bij de geboorte krijgt men dan die ontgoocheling, dat er werkelijk een handicap is. Gij weet niet wat het is, want tenslotte een blind kind hebben, ja, ik had al blinde mensen gezien, maar tenslotte een kind hebben, dat verwacht niemand. En dan komt gij voor die ontgoocheling te staan. Dan ondervind je ook dat goede vrienden, die gedacht liever dat goede vrienden waren, dat zij je verlaten. Mensen die niet meer durven bij je komen. Dat zijn zaken die je in feite allemaal tegenkomt. Maar dan zoekt je, vind je, uiteindelijk krijg je overal een beetje raad en stuurt men nu naar een instituut gelijk Spermali. Een instituut waar dat je ook zeer weinig van af weet. Hoe noemden we dat in Maldegem vroeger een blindenschool, een instituut voor dove kinderen. Maar men moet er naartoe. En daar moet ik zeggen, daar wordt je zeer goed ontvangen. Wordt je voorbereid op hetgeen dat er gaat gebeuren met je kind. Het is daar dan ook dat je werkelijk die richtlijnen krijgt. Dat je zegt, ja, er is toch nog iets mee te doen met zo'n kind. En dan ziet je dat kind opgroeien. Je stelt natuurlijk nog enorme verwachtingen. Want je gaat niet van je eigen kind gaan denken, ja, het is nu misschien het slechtste onder die kinderen. Want je ziet daar kinderen opgroeien die werkelijk iets kunnen. Je ziet kinderen, blinde kinderen, die naar de universiteit gaan. Dus je stelt je daar ook nog verwachtingen op. Maar dat zijn allemaal zaken die je bij dat klein kind verwacht. Maar dan groeit het kind op, het wordt groter. En dan ziet je dat het werkelijk allemaal niet meer mogelijk is. Je stelt nog eisen, je verwacht nog iets. Maar toch gaat het niet. En het is dat wat je dan op een beetje latere leeftijd, als het kind 14, 15 jaar wordt, dat je begint te aanvaarden. Mijn kind is wel gehandicapt, het kan iets, maar, en ik moet mij daar weer aansluiten bij Louis, het is gelukkig. En ik geloof dat wij als ouders het enige nog verwachten, ons kind is gelukkig. En dat dat het voornaamste is.
Zo weten we al voor een deel hoe ouders zich voelen, zich gedragen met hun gehandicapt kind. Wij danken jullie trouwens voor jullie vrij persoonlijke uitleg. Het zal niet gemakkelijk zijn om over zoiets te spreken. En zo zijn we bij het instituut, bij de instelling Spermali aanbeland. Als ik zeg instituut, instelling, dan heeft dat wellicht voor de meeste mensen nog altijd een negatieve ondertoon. Vaak of meestal onterecht. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, dat kan. En dat klopt wel. Ik denk dat die negatieve ondertoon vaak te maken heeft met een groot stuk onbekendheid. Mensen weten niet wat een instelling is, tot het tot de eerste keer dat ze daar dus binnenstappen. Dan merken wij vooral bij, zoals Louis en Jean al gezegd hebben, de eerste keer dat ouders met een kind naar spermalie komen, voel je die drempel. Die is er. Wij proberen die drempel zeer laag te houden. En een belangrijk punt daarin is onder andere, ik heb de beide ouders nu horen zeggen, een stuk van onze toekomst die we gedacht hadden voor het kind valt weg. Ik denk dat dat een van onze grote taken is, dat is een nieuw perspectief te geven, een nieuw doel te kunnen stellen. Dat meer algemeen. Spermalie zelf, wat is dat nu? Je kan spermalie je best voorstellen als een vrij grote school, toch wat het aantal kinderen betreft, want het zijn zowel een lagere als een secundaire school. Dat zijn begrippen die vrij goed bekend zijn. Maar wat is er nu bijzonder aan spermalie? Het is dus een school voor ofwel visueel ofwel auditief gehandicapte kinderen of adolescenten. Kinderen kunnen bij ons terecht vanaf eigenlijk 2,5 jaar, soms ook nog vroeger, totdat ze 21 zijn. Wat doet men bij ons op school? De lagere school doorloopt eigenlijk het gewone programma van de andere scholen, maar probeert, waardoor men enigszins kan, aanpassingen te bieden voor visueel gehandicapten, een aangepaste manier van lesgeven, een aangepaste manier van omgaan, zo ook voor de auditief gehandicapten. Het is nu natuurlijk zo dat dat niet altijd mogelijk is, omdat er behalve visueel gehandicapte kinderen ook kinderen zijn die bovenop het blind zijn ook nog wel eens een ander handicap hebben. Die zijn dan blind en mentaal gehandicapt of blind motorisch gehandicapt. Wat dus betekent dat ook het gewone schoolprogramma voor hen niet altijd kan. En voor die kinderen zijn er dan wat wij noemen sociale leerklassen. Dat zijn dus klassen waar in de eerste instantie aan de kinderen wordt geleerd hoe dat zij kunnen later leren zelfstandig te leven, zelfstandig zich recht te houden in de maatschappij, mogelijk wel onder begeleiding. De secundaire school is mogelijk wel iets ingewikkelder, in die zin dat er al een grotere variatie van mogelijkheden naar voren komt. Ik ga concreet zijn, we hebben kinderen op spermalie die binnen spermalie gewoon onderwijs volgen. Er is dus bij ons richting menswetenschappen, richting economie en richting Latijn. We stellen wel vast dat het een wat kleine groep is. Daarnaast is er een andere groep van leerlingen die een soort van beroepsonderwijs volgt. Ze kunnen dan beroepen aanleren zoals vlechten, huishoudelijk werk doen, eenvoudig kantoorwerk. Ik zou zeggen dat is wat de leeftijdsgroep 12, 21 betreft, kinderen die visueel gehandicapt zijn, zo'n beetje de helft van die groep. De andere helft zijn kinderen die dus ook bovenop de visuele handicap bijkomende handicap hebben, meervoudig gehandicapte kinderen, zeggen we dan. En die krijgen dus bij ons ook een aangepast programma. Ik leg de nadruk op die groep nu, omdat straks als we praten over de weekendopvang, dat ook duidelijk is dat de meeste van die kinderen uit die groepen ook komen. Tot daar mijn verhaal over de minderjarigen, want dus spermalie heeft dus ook zorg voor volwassenen. Dat is in een beginstadium, dat is zeggen we zijn er nu 5 à 10 jaren mee bezig, dat is een lange aanloop, een lange voorbereiding voor iets dat nu concreet gaat worden in de komende maanden. Concreet in die zin, spermalie heeft 2 initiatieven op touw staan, 1 initiatief in Loppem, randgemeente van Brugge, en een andere randgemeente Oostkamp, een ander initiatief. Allebei initiatieven voor volwassenen en allebei initiatieven voor volwassenen die naast visuele of naast auditieve handicap bovendien mentaal gehandicapt zijn of motorisch gehandicapt. Oostkamp zal starten in de maand juni, dat is dus zeer binnenkort, en Loppen wordt verwacht in de loop van januari 89. Dat is heel in het kort, denk ik, een beetje wat er in onze instelling allemaal gebeurt.
Oké, we zijn toe, dacht ik, aan terug een stukje muziek. Dat was Johan Verminnen van zijn mooie nieuwe langspeelplaat. We praten dus vandaag met het Koninklijk Instituut Spermalie, of liever we praten erover met mensen die er werken, en ook in de studio ouders dus van gehandicapte kinderen. Misschien al vooraleer te praten over het weekendverblijf, de weekendopvang, want dat is toch wel een van de hoofdbedoelingen van dit programma. Nog eens naar Sabine. Zij werkt daar als opvoedster en zij is dus uitermate geschikt om ons iets meer te zeggen over wat er concreet met die kinderen gebeurt. Dat wil zeggen, iedere dag.
Ik werk dus op de lagere school bij de visuele gehandicapten. Daar worden de kinderen in groepjes ingedeeld, omdat dus sommige kinderen daar een hele week verblijven en anderen gaan dagelijks naar huis. We proberen die twee wel wat samen te combineren in groepjes van een 6 à 7 kinderen, naar gelang de mogelijkheden die ze hebben. Omdat bij kleinere gasten die wat moeilijker een grote groep aankunnen, gaan we eerder geneigd zijn om groepjes van 4 of 5 kinderen samen te zetten. Onze taak bestaat erin dus naast de schoolactiviteiten ook de kinderen andere dingen bij te brengen. Zoals zelfstandigheid. Kinderen zichzelf leren wassen, zichzelf leren aankleden, wat bij een visueel gehandicapt kind niet altijd evident is. Ook het zich verplaatsen, dus het gebruik van de handen, het gebruik van een loopstok. En we zoeken dus binnen die zelfstandigheid ook naar aanpassingen, een etiketje aanbrengen om te weten wat de rugzijde en de voorzijde is van kledingstukken. Het leren zelfstandig eten, een ziend kind bekijkt alles en kan het nadoen, maar een visueel gehandicapt kind geeft daar wat moeite mee. Dan leren we ze eerst met 1 lepeltje en de hand werken, dan geleidelijk aan overschakelen, tot ze dus ook met mes en vork kunnen eten. Een tweede punt waar wij ons sterk op richten is de ontspanning van het kind. Weer al, een ziend kind ziet veel dingen, wordt uitgelokt, een visueel gehandicapt kind heeft daar wat moeite mee. En wij zoeken dus naar aangepaste materialen, dus zij spelen ook gezelschapsspelen, maar aangepast. Pionnetjes worden met ander voelmateriaal aangepast en zo. Een bal wordt met een balken erin verwerkt, zodanig als je een bal gooit, dat je hem kunt horen. Ja, voor andere activiteiten proberen we dan ook het zoveel mogelijk het gewone te benaderen. Dus een zeewandeling, gaan zwemmen, gaan rolschaatsen. Dat kan dus allemaal met die gasten.
Vertel eens iets over de sfeer, want we hebben daarnet van de ouders gehoord. Komt eigenlijk op aan dat de kinderen gelukkig zijn.
Ja.
Hoe dan ook, kom, als we dat maar kunnen bereiken. Hoe gaat dat daar aan toe bij jullie, in die leefgroepen?
Ja, dat had ik ook een stukje bij mijn derde punt. Een stuk het leren aanvaarden van problematiek. Dus wij proberen het kind individueel te benaderen en niet als een groep kinderen. Dus elk kind met zijn eigen noden. Omdat ze dus ook meestal een hele week op school verbleven en hun verjaardag ook daarin valt, proberen wij rond die verjaardag een echt feest te maken. De kinderen mogen dan zelf kiezen wat zij voor die dag willen. Ook rond kerstmis, rond alle festiviteiten maken wij daar een gans gebeuren van. Er zijn ook een aantal momenten in het jaar dat we de ouders uitnodigen en dat ieder kind binnen zijn eigen mogelijkheden iets naar voren brengt. En dat vinden ze heel plezant. Ja, zo.
Je zei het al, jullie werken dus meestal tijdens schooluren of laten we zeggen in schoolperiodes. Dat kan dus een volledige week zijn. Maar blijven dan wel nog de schoolvakanties en het weekend. En ik kan mij goed voorstellen dat voor sommige gehandicapte kinderen de stap naar huis moeilijk is door een handicap of door eventueel ook andere zaken. Vandaar dat het dus noodzakelijk is om ook te werken aan zo'n, laten we zeggen, vakantieverblijf en weekendverblijf. En daarmee komen wij bij Patrick terecht. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, dat is dus inderdaad zo. Het is dus nog een keer heel algemeen eerst. Dus de meeste kinderen die dus op Spermale school lopen, die kunnen inderdaad elk weekend thuis terecht. Maar er is nu een kleine groep kinderen die dus de mogelijkheid niet hebben. Omwille van verschillende redenen. En de meest concrete reden is wellicht dat er een 6 tot 7 kinderen gewoonweg nooit naar huis kunnen. Dus voor die kinderen is er ook opvang voorzien. Dat is een opvang die in een enorm grote evolutie zit. Vroeger ging dat om een zeer klein aantal kinderen. En wat merken we nu, dat is de laatste jaren, stijgt dat kinderaantal enorm. Dat is in vergelijking tot 2 jaar terug, zijn er nu al bijna 3 maal zoveel kinderen. Dus de opvang die er altijd geweest is, is nu onvoldoende aangepast aan de grote groep kinderen. Vandaar dat er door de mensen uit Maldenhem een initiatief werd opgezet, om dus een betere opvang te kunnen realiseren.
Misschien wel eens onderlijnen dat die weekend- en die vakantieopvang niet gebeurt uit gemakkelijkheidsredenen van de ouders.
Nee, absoluut. Het is dus wel degelijk zo dat dus de kinderen die dus bij ons terechtkomen, hebben gewoon geen andere mogelijkheid. Omwille van sociale redenen zou je kunnen zeggen, zijn de ouders in de onmogelijkheid om hun kinderen op te vangen. Dat is dus, het gaat dus wel degelijk over die groep kinderen.
Getreft mij, Patrick, dat je zegt dat de laatste paar jaar zo enorm stijgt. Dat aantal, zijn daar ergens verklaringen voor? Of?
Dat is zeer, zeer eigenaardig dus. Wellicht ligt een deel van de oorzaak in het feit dat dus de meeste kinderen die dus opgevangen worden, gaat het dus over meervoudig gehandicapte kinderen. Mm-hmm. Mogelijk is er daarbij dus een samenhang. Alhoewel dat dus bewezen is er natuurlijk niet. Hè. Dat is, ja. Maar dat is dus wel, dus het stijgt enorm. Ja.
Mm-hmm. Kan het dus heel concreet gaan, je zegt sociale toestanden en zo. Kan het gewoon gaan om het feit, net zoals bij valide kinderen, bijvoorbeeld een gebroken gezin,
ja, het gaat dus,
kinderen die anders in hun hoofd verblijven.
Het gaat dus over situaties gaande van dus gewoon gezinnen waar een vaderfiguur of een moederfiguur ontbreekt.
Ja, ja.
En dat dus de ene persoon niet in de mogelijkheid is om dergelijke gehandicapte kind op te vangen. Tot en met inderdaad die ouders die dus volledig uit de ouderlijke macht ontzet zijn. Om het dus op in rechtelijke termen uit te drukken. Dus het gaat over die categorie kinderen. Dus die kinderen worden dus nu dus ook reeds opgevangen. En, maar ze hadden dus voorop gebeurd dat in een huis aan de rand van de stad. En de kinderen zijn daar dus in twee leefgroepen. Omdat we dus, anders is het in één groep, is dat dus wel een beetje groot. We worden opgesplitst in twee leefgroepen. En wellicht belangrijk aan onze werking is dus het feit dat we dus vooral instaan dus voor de begeleiding van de dagelijkse momenten. In tegenstelling tot wat er dus anders op de school gebeurt, ligt het accent in de weekendwerking en in de vakantiewerking niet zozeer op het feit dat die kinderen daar moeten leren of moeten presteren, maar wel dat ze in de eerste plaats moeten leven. Dus ook die kinderen hebben net zoals de andere kinderen recht op ontspanning, op vrije tijd. Op een gewone weekendsituatie. En dat moeten wij dus de kinderen kunnen bieden. En dat proberen.
Het zou wellicht dubbel moeilijk zijn voor zo'n kinderen als ze zien dat hun vriendjes, hun kameraden de vrijdagavond huiswaarts keren. En dat zij dan in dat huis terecht moeten. Alhoewel ik zeg het nu negatief, maar het is zo niet bedoeld. Hoe vangen jullie dat op naar die kinderen toe?
Ja, het is dus eigenlijk wel zo dat, is, dat bij de meeste kinderen is dat inderdaad een proces dat je dus in het begin doormaakt. Dat je dus een zekere tegenwerking merkt. Maar dat is toch wel iets wat dat vrij vlug overwonnen wordt. De keer dat de kinderen inderdaad gaan merken dat er geen andere mogelijkheid is, dan leggen die kinderen zich erbij neer. Het is ook al zo, ik heb het al vermeld, dat het gaat over meervoudige gehandicapte kinderen. Ze kunnen zich ook niet altijd voorstellen wat het precies betekent om tijdens het weekend daar een echte vader en een echte moeder te kunnen. Het is voor hen even belangrijk dat er daar elk weekend eenzelfde aantal mensen met hen werken. Of dat er nu precies de vader of de moeder is, in hun beleving ligt dat toch wel enigszins anders.
Ik wou nog graag een aanvulling geven bij de oorzaken waarom kinderen dus opgevangen kunnen worden in de weekendopvang. Omdat Patrick vooral dus toegelicht heeft van de sociale situatie, dat er dus een aanleiding kan zijn voor opvang. Een andere reden, denk ik toch ook, en dat sluit aan bij de problematiek van meervoudige gehandicapte kinderen, is het feit dat we ons dus realiseren dat dus ook gezinnen waar het goed draait, maar die geconfronteerd worden met een meervoudige gehandicapt kind, dat de opvang van zo'n kind ieder weekend eigenlijk een enorme belasting kan zijn. En vanuit die invalshoek hebben we dus ook wel, zien we dus ook wel in dat het nodig kan zijn om, zeg maar om de 14 dagen of een keer om de maand opvang te geven, zodat ouders is één weekend of bijvoorbeeld een week in de vakantie de zorg voor het kind kunnen overdragen aan de spermalie. Dus ik wil het toch even zeggen als toelichting.
Brengt ons misschien heel kort, het is wel een beetje een zijweg, maar toch bij een ander punt dat belangrijk is in hele discussie, namelijk de integratiegedachte. Je hoort wel eens zeggen, die instellingen, dat zijn eigenlijk een soort, men ziet het zo, een soort ghetto's waar de kinderen of de mensen hier verblijven, om het even welk soort instelling aan het oog van de bevolking worden ontrokken in een maatschappij waar het zogezegd allemaal zonneschijn is, waar alles goed gaat. En men wil die onaffe kantjes daar niet bij hebben eigenlijk. Nu, misschien toch duidelijk stellen dat er wel integratiepogingen gedaan worden en dat die weekendopvang en zo niets toevoegt aan de gedachte van kinderen of die mensen zitten daar opgesloten. Het is echt uit noodzaak. Hè? Ja. Want normaal, er worden dus pogingen gedaan om die kinderen te integreren, bijvoorbeeld in het onderwijs ook. Het GOM-project, misschien heel kort dus, dat is dan eigenlijk vanuit de instelling naar buiten toe. Hè?
Ja, dat klopt. En dat is geen onbelangrijke inspanning, want ik heb nu precies niet de juiste aantallen voor mij. Ik weet wel, voor secundaire afdeling visueel gehandicapten hebben we dus een 26-tal kinderen die in het gewone onderwijs les volgen, dus in een andere school dan Spermali, maar begeleid worden door mensen van Spermali. Dat is ook zo voor de lagere school en dat is ook zo bij de auditief gehandicapten. Alhoewel die groep, bij mij weten, daar iets kleiner is. Hè. Maar dat zijn dus allemaal kinderen die mogelijk, in het, zal ik zeggen, meest extreme geval, nooit in de instelling worden opgenomen, maar wel onder begeleiding van mensen van Spermali,
erin lukken school.
Om de volledige schoolcarrière te doorlopen. Terwijl we een aantal andere kinderen hebben die het gewoon onderwijs een aantal jaren doen. Soms is vastlopen, dan een aantal jaren naar onze instelling toekomen en dan weer het gewoon onderwijs in kunnen. Dat gaat in het totaal toch over een 80, 90-tal kinderen.
Dus dat weekendverblijf, die opvang, is dus eigenlijk pure noodwendigheid eigenlijk.
Dat klopt.
Ja, ja, dat is dus zeker. Dat is, het is dus effectief iets wat dus gestart is vanuit een nood, dat er dus inderdaad kinderen waren die dus in het weekend nergens anders heen konden dan in Spermali blijven. Zo is het dus effectief opgestart, maar komt er inderdaad, het is dus de aanvulling bij van William, dat er zich langzaamaan meer de vraag ook stelt dan naar meervoudig gehandicapte kinderen, dat we dat kunnen voorzien voor in de toekomst, dat die vraag daar ook wel zal stijgen.
Meedenken dus, omdat het aantal meervoudige gehandicapten in verhouding met vroeger blijkbaar toch toeneemt.
Ja. Er blijven ons nog een paar minuutjes, misschien genoeg tijd om eens te denken aan de innerlijke mens, aan jullie barbecue. We hebben tussen de lijnen door al veel belovende gedachten horen vloeien over varkens die in zijn geheel gedraaid worden aan het spit. Slecht voor de varkens, maar wellicht goed voor de mensen die op 4 juni naar jullie barbecue gaan. Misschien eens heel concreet vermelden, waar gaat dat door? Hoe gaat het door? Hoe kan men inschrijven en zo meer?
Ja, de barbecue gaat dus door op zaterdag de 4 juni. Dus dat is vanaf 17 uur. Dat begint met een aperitief. En dat gaat door in de garage van Transport Versluis op het industrieterrein in Maldenhem. Men kan voor inschrijven voor 31 mei aan de prijs van €350. Dat kan bij de bestuursleden van ons. Dat kan bij de ouders van Maldenhem. En eventueel door storting op de bankrekening bij de Generale Bank. Voor de kinderen is het €200 tot 14 jaar.
Noem misschien een paar mensen waar geïnteresseerden terecht kunnen om in te schrijven.
Dat is bij mijn broer Jean de Lille, dat is in de Koninklijke Albertlaan. Dat is bij Harry Lalkens in de Stationstraat. Bij Louis Timmerman, Rabenbusstraat. Bij Roland Varie in de Hoetjestraat, dat is allemaal in Maldenhem. En dan onze bestuursleden, de Sifri, de voorzitter, bij mijzelf, bij Urbain Salens, in het lokaal bij Texaco, Denis Schennebergen, langs de Koninklijke Leopoldlaan. En dat zal er alles zijn, denk ik.
Is er een datum vooraleer waarvoor men moet inschrijven?
Voor 31
maart. Ah, heb je gezegd, ja.
Ik wil de mensen, dat is een hele organisatie, ik wil de mensen bedanken, omdat ze dus belangloos een medewerking geven, en voornamelijk van onze club uit, als ook de ouders die daaraan gaan meewerken. Want je mag toch rekenen, men verwacht zo 400 à 500 personen, dat dat een handse organisatie teweeg brengt. En daar rond hebben we dus voor deze organisaties, hebben we zo'n vijftigtal persoon die dus, ik zeg het nog een keer, volledig belangloos gaan werken aan deze barbecue. En ik hoop dat het een zeer groot succes wordt.
Dat verdient alvast een pluim. Maar ik krijg dan altijd een eigenaardig gevoel, een kramp eigenlijk, als je ziet dat dergelijke noodzakelijke dingen, zoals opvang en zo, dat eigenlijk pas kan als dat geschraagd wordt, als mensen zich daar vrijwillig gaan achterzetten met allerlei acties. Het is toch God geklaagd eigenlijk dat van overheidswegen niet geïnstitutionaliseerd wordt. Zitten jullie ook met dat probleem dat je zegt, hoe is het mogelijk? Het is een noodzaak, de realiteit wijst het uit, En dan moet je dat via allerlei acties en zo. Je ziet het met allerhande sociale instellingen hoor. Deur aan deur verkoop en zo. Terwijl om allerhande investeringen te doen. Om wapens aan te kopen, zeg nu maar. Het is misschien belachelijk dat men daarvoor nooit een deur aan deur actie komt. Gewoon dat geld is er. De sociale sector is minder bedeeld.
Ja, nee maar.
Dat klopt. Het is duidelijk zo dat de overheid daarin toch wel een stuk tekort schiet. Het is altijd de ingesteldheid geweest van Spermalie om geen schooiacties te gaan doen. Maar het blijkt dus toch ook dat wat men aan geld toegestoken krijgt vanuit de overheid, dat het tekort schiet. Ik weet vanuit onze instellingen dat er enorme inspanningen gebeuren bij de overheid om daar in een verandering te brengen. Maar we zijn natuurlijk niet de enige vragers wat dat betreft. Maar het blijft een feit dat we toch ook op zo'n acties moeten rekenen om voldoende geld in het bakje te krijgen voor een extra initiatief waarvan overheidswege dan geen geld voorhanden is.
Het is 12 uur geweest, we gaan het daarbij moeten laten. Nog één woordje voor meneer?
Wel, ik zou nog STS speciaal willen danken voor de uitzending die zij ons hier toegelaten hebben. Ik zou vragen als zij ook nog zouden bereid zijn om onze barbecue nog een keer in de loop van de week en de week erop een keer bekend te maken. En speciale dank wil ik natuurlijk doen voor de medewerkers van Spermalie die zo vrijwillig geweest zijn van hier te komen vandaag. En dan specifiek danken, dat is de supportersclub Dirk van de Heugde, omdat zij werkelijk volledig belangloos een dergelijk initiatief hebben willen op touw zetten. Natuurlijk de sponsors die tot nu toe al een serieus bedrag bij elkaar gebracht hebben, wil ik langs deze weg ook bedanken.